In deze serie korte afleveringen van Mama en de Podcast zoek ik, Nina Pierson, antwoord op de vraag: is de norm wel normaal? Ik deel mijn overpeinzingen over moeder worden en moeder zijn. En dan met name de onderwerpen die nog veel meer aandacht mogen krijgen. Ook vraag ik opheldering bij een expert. Op zoek naar het nieuwe normaal, met de vrouw die moeder wordt centraal. Als er één ding is waar ik op dit moment bevlogen, of beter gezegd obsessed mee ben, is het babyslaap. Wat ben ik van het ene uiterste naar het andere uiterste gevlogen in mijn moederschapsreis? Voordat ik uitweid over dit intrigerende thema, eerst nog even dit. Ik weet als geen ander dat dit onderwerp gevoelig ligt. Net als bij borstvoeding is het al snel dat er een soort goed versus slecht ontstaat. Dat wanneer je ergens voor bent, je automatisch tegen het andere lijkt te zijn. Dat wanneer ik ervoor kies om mijn baby niet te slaaptrainen, er wordt aangenomen dat ik neerkijk op moeders die dat wel doen. En dat is echt niet het geval. Mijn wens is dat elke vrouw na het beluisteren van deze podcast de tools in handen heeft en nieuwe, complete kennis om te varen op haar intuïtie en op basis daarvan de beste keuzes kan maken voor haarzelf en haar kind. Het doel van deze aflevering over attachment-based baby- en peuterslaap is een breder kader en naar mijn idee ook vollediger beeld schetsen van babyslaap. Als ik de informatie die we in deze aflevering delen 6 jaar geleden had gehad met Ella, had ik denk ik andere keuzes gemaakt. Education is power. Ik vreet me er niet over op, omdat ik weet dat ik toen het beste heb gedaan en dat dit ook haar en mijn pad is geweest. Maar ook met dit onderwerp blijkt maar weer dat als we iets allemaal op een bepaalde manier doen, het niet hoeft te betekenen dat dit ook de beste optie voor jou is. Om maar gelijk de verwachtingen te managen. Deze podcast bevat geen miraculeuze quick fixes om je baby te laten doorslapen. Wat het wel doet, of althans wat ik hoop wat het doet, is gebroken nachten draaglijker maken en vooral bij jou een gevoel van opluchting creëren. Dat je baby niet doorslaapt bij 6 maanden, bij 1 jaar en misschien zelfs lang daarna is normaal. Niet kunnen doorslapen als ouder is al zwaar genoeg. Maar als we ons ook nog mislukt en wanhopig voelen, omdat we denken dat het aan ons of onze baby ligt, of denken dat we iets verkeerd doen en dat doorslapen van je kind maakbaar is, wordt het wat mij betreft ondraaglijk zwaar. En daar is niemand bij gebaat. Soms kan een inzicht uit een gesprek, een boek of een film voorgoed je kijk op iets veranderen. Ik had dat na het lezen van deze zinnen in het voorwoord van The Gentle Sleep Book van Sarah Ockwell Smith. Kinderen hebben geen slaapproblemen. Wij als maatschappij hebben zulke ongekend hoge verwachtingen en daarmee gepaardgaande druk gelegd op het ouderschap, dat deze niet meer in harmonie zijn met de biologische en fysiologische behoeftes van een kind. En vervolgens worstelen we met het feit dat ons kind niet slaapt zoals wij willen dat het slaapt. Dit zegt toch alles? Het legt de vinger op de zere plek. Wij hebben een probleem vanwege de ongeëvenaarde hoge verwachtingen en druk van de prestatiemaatschappij. Onze kinderen trekken zich daar niks van aan en doen gewoon wat biologisch gezien normaal is. Namelijk, ons als ouders nodig hebben om in slaap te vallen en wakker worden in de nacht. Laat ik je tot slot even in vogelvlucht meenemen door mijn eigen ontwikkeling en de manier waarop ik omging met de slaap van mijn 3 kindjes. Toen Ella 6,5 jaar geleden werd geboren, had ik een reddingsboei in de woeste zee van het nieuwbakken moederschap. Namelijk het boek De Tevreden Baby van Gina Ford. Een bijna militant schema dat je vanaf 0 dagen kon doorvoeren. Met details als niet je baby aankijken als het gaat slapen, nooit in slaap helpen, niet aan de borst in slaap laten vallen, ASAP in de eigen kamer en als kers op de taart als je baby heerlijk lag te slapen, maar voorbij de bandbreedte van het schema kwam, de lichten in de kamer fel aandoen en geluid maken zodat je baby wakker wordt. Het voelde toen goed, maar achteraf gezien leverde het zoveel stress op. Ik was bang dat alles in elkaar zou storten als ik afweek van het schema. Ik weet niet hoe lang ik wanhopig in de kamer stond als het niet lukte, mezelf de grootste mislukking te voelen. On the flip side moet ik ook eerlijk delen dat Ella wel een extreem makkelijke slaper was bij langere vlagen. En eigenlijk nu nog steeds. Ik kon haar wakker in bed leggen en de deur uitlopen. Zelfs mijn moeder was helemaal onder de indruk. Maar goed, ten koste van wat? Vraag ik me soms af met wat ik nu weet. Hier komen we later wel op terug. Terug naar het boek waar 101 ezelsoortjes in zaten. Dit was mijn waarheid. waardoor ik niet meer kon voelen wat ik nu wilde of wat het beste voor Ella was. Ik stond lijnrecht tegenover mijn intuïtie en dat maakte me ook onzeker. Toen kwam Bo en was ik, misschien ook wel door de hectiek die een tweede met zich meebrengt, genoodzaakt de touwtjes wat meer te laten vieren. En, tot mijn grote verbazing, was dat niet alleen makkelijker voor mij, maar ook voor haar. Ze sliep al veel vaker bij me, ik was wat losser met het regime, maar ik keek haar nog steeds niet aan bij naar bed brengen. Ik verwachtte dat ze zelfstandig kon slapen en als dat niet lukte was ik gefrustreerd. En bij 6 maanden ging ze met pijn in mijn moederhart naar haar eigen kamer. Toen Jake werd geboren veranderde alles. Ik heb alles, zo goed als alles, losgelaten. Ik had er misschien ook de kracht niet voor om op te boksen tegen die schema's. Ik voedde op verzoek en koos voor de meest efficiënte weg om hem in slaap te laten vallen, namelijk aan de tiet. Er wachten natuurlijk ook nog 2 meisjes op mijn aandacht. Jake sliep tot hij 1,5 was bij ons op de kamer. Er zat wel regelmaat in zijn slaapjes. Ik vond korter de bocht een manier die voor hem en mij werkte. Maar tegelijk kon ik mezelf er enorm over opvreten. Gedachten zoals, ik doe het verkeerd, ik maak hem te afhankelijk. Ik heb met 3 slaapcoaches gesproken en ook meerdere pogingen gedaan Jake te slaaptrainen. Allemaal mislukt, omdat ik het gewoon niet over mijn hart kon verkrijgen. Deze gespletenheid kwam finally tot een eind toen ik meer leerde over de biologie en fysiologie achter babyslaap. Wat een opluchting. Mijn gevoel was lang zo gek nog niet. Hoe ik het deed was eigenlijk, als je puur naar de menselijke biologie kijkt, hartstikke normaal. Ik las onderzoeken over slaaptraining en hoe daar vooralsnog het blijkt dat er op de lange termijn geen verschil in slaapduur wordt bewerkstelligd tussen getrainde en niet getrainde kinderen. Op de korte termijn in sommige gevallen wel, ten gunste van de getrainde baby's. De maakbaarheid van babyslaap, of althans de illusie daarvan, komt ook door een enorme wildgroei aan slaapcoaches. Het probleem is dat er geen kwaliteitscontrole is op dit moment en dat veel slaapcoaches ook niet goed zijn opgeleid. De aflevering Slaaploze kinderen, radeloze ouders van het KRO-NCRV-programma Pointer pleit voor een betere regulering van slaapadviezen voor ouders, onder andere omdat we niet goed weten wat de lange termijn effecten zijn van slaaptraining. Oké, Jake slaapt nog steeds niet door. Hij is nu ruim 18 maanden. Zo af en toe hebben we een toevalstreffer. Hij ligt sinds kort wel het merendeel van de nacht in zijn eigen kamertje. Toevallig gisteren vanaf 12 uur niet meer. Maar zeker wel op een bepaald moment ook in ons bed. Ik kan mezelf wel 100.000 schouderklopjes geven over hoe ik het heb volgehouden. Want man, wat was en is dit zwaar. Ik heb echt wel heel veel gefrustreerde nachtelijke momenten meegemaakt. Maar als ik er nu op terugkijk, it was worth it. En ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Sowieso, balanceren op die fine line van je eigen grenzen aanvoelen versus doen wat je baby nodig heeft, maakt dit onderwerp ook zo beren interessant. Er schuilt zoveel potentie in groei voor jezelf, omdat je grenzen worden verlegd, maar ook omdat het van je vraagt echt te voelen wat je grenzen nu eigenlijk zijn. Wat mij daarin ook goed hielp was kijken waar ik wel invloed op had, zoals mijn eigen slaapgewoontes, een te volle agenda en gezonde slaaprituelen voor Jake ontwikkelen. En te accepteren waar ik geen invloed op had. Al deze inzichten rondom slaap maakten mijn slapeloze nachten niet minder vermoeiend. En toegegeven ook vaak freaking frustrerend, maar zoveel draaglijker. Bovenal maakte het me, ondanks die frustratie, niet meer onzeker. Maar groeide langzaam maar zeker de overtuiging dat ik toch echt het allerbeste weet wat goed is voor mijn kinderen. En dat gun ik elke vrouw, wat je keuze ook gaat zijn. Nou goed, volgens mij meer dan genoeg gepraat. Omdat ik denk dat te veel baby's zich niet begrepen voelen op dit moment en veel te veel ouders zich mislukt voelen, ben ik zo onwijs blij dat ik vandaag de Belgische pedagoog Hanne Wils te gast heb. Ook onder andere bekend van het mooie platform The Gentle Kid met dubbel D. Hanne, welkom in de studio.
Dank je wel.
We hadden net al een klein voorgesprekje dat we het allebei spannend vinden, maar op een goede manier, omdat het gewoon zo'n super belangrijk onderwerp is wat we nu gaan behandelen.
Klopt.
Ja. Naar mijn idee valt er zoveel te winnen op dit vlak. Over hoe we nu tegen babyslaap aankijken. We kunnen het zoveel beter begrijpen. En daar gaan we het natuurlijk vandaag uitgebreid over hebben.
Ja, heerlijk.
Jij hebt best een lange reis achter de rug. Je komt uit België.
Ja, inderdaad. Ik ben afkomstig van België, maar ik woon wel in Nederland, in Nederlands Limburg.
Ja. Ja.
En ja, ik heb 2 uur gereden naar hier, dus dat was...
Maar je was 10 minuten te vroeg, dus helemaal goed getimed. Oké, we gaan het hebben over attachment-based baby- en peuterslaap. Je mag van mij straks uitgebreid die term gaan behandelen en uitleggen. Mm-hmm. Maar eerst wil ik van jou 2 dingen weten. Allereerst, waarom heeft het onderwerp babyslaap je zo gegrepen?
Ja, dat is vooral door mijn eigen ervaring met mijn eigen kindje. Ik ben altijd al wel bezig geweest als pedagoge met de ontwikkeling van het jonge kind. Slaap is daar eigenlijk nooit echt uitgebreid in beeld gekomen. Maar toen kwam ik, toen kwam mijn eigen kindje, Oliver. En die slaapte helemaal niet zoals ik verwacht had. Die slaapte helemaal niet volgens de norm. Die slaapte niet, wou niet in zijn bedje slapen. Die plakte op mij als een koala. Nee. En ik wou op zoek gaan naar antwoorden. Ik wou niet doen zoals alle boeken zeiden. En je moet gaan slaaptrainen en je moet je kindje laten huilen. Of je moet een bepaald schema volgen. Dat wou ik niet. Dus ging ik op zoek gaan naar antwoorden. En ik kwam zo uit bij mijn opleiding rond babyslaap.
Ja.
En pas daar vond ik echt mijn antwoorden van... Oké, het is wel oké om je kindje in slaap te helpen. En je kindje groeit van eigens naar zelfstandigheid. En niet alle baby's slapen door op 6 maanden of 12 maanden. Of op 2
Sterker
of
nog,
op 3 jaar.
Het merendeel slaapt niet door.
Absoluut, ja. Absoluut.
En vertel eens iets over die opleiding die je doet.
Ja, dus het noemt de Baby-led Sleep and Wellbeing opleiding. Het is een opleiding in Canada, dus ik volg hem online. Het is eigenlijk een heel vernieuwend concept. Het kijkt holistisch naar babyslaap. Dus het is echt niet meer de focus gewoon op gedrag, maar wel op wat zijn nu de onderliggende noden van die baby. En hoe ziet normale slaap eruit? Dat is ook een heel groot onderdeel. Maar ook van welke andere dingen hebben invloed? Voeding, hoe we omgaan met emoties. De hechtingsbehoeften van een jong kind. De geboorte, het rugzakje dat het babytje al meedraagt. Dus eigenlijk allemaal die verschillende dingetjes die een grote invloed hebben. Temperament van een babytje. Het ene babytje is het andere niet. Dus de ene baby kan je wel gemakkelijk neerleggen en die gaat lekker slapen.
Ja.
En de andere baby helemaal niet. En dat ligt niet aan jou. En ook niet aan je baby, maar het is gewoon, er zijn verschillen tussen baby's.
Ja, en je hebt dus The Gentle Kid op Instagram. Wat is je missie daarin en hoe gaat het zich in de toekomst vormgeven?
Ja,
het zijn trouwens meer dan 2 vragen, maar maakt niet uit.
Dat is helemaal oké. Ik ben dan gewoon gestart met delen, omdat ik merkte dat er heel veel nood was en heel veel mama's en ouders met dezelfde vragen zaten als mij. Dus ik ben eigenlijk gewoon begonnen met de pagina om daarin te delen en dan hopelijk iets te gaan doen, ook met die opleiding. Maar nu voel ik wel dat er nood is vooral aan educatie. Dus ik ben nu bezig met mijn website op te zetten. En ik ga in de toekomst webinars aanbieden. En ook 1-op-1 consults om ouders vooral vertrouwen te geven. En ook wel tips te geven rond slaap. En vooral ook om de boodschap te verspreiden van dit is hoe normale slaap eruit ziet. En dit is ook een beetje hoe je het kan overleven en hoe je het kan optimaliseren.
Ja.
Dus dat is wel een beetje mijn missie, van dat ouders vooral gerustgesteld worden en weten van, dit is normaal.
Ik zei het ook net in mijn introductie van misschien ook wat minder die focus verleggen van oké, dit zijn de manieren om je baby te laten doorslapen. Er zijn geen quick fixes, komen we misschien in dit gesprek ook wel achter. Maar meer zitten op eigenlijk het support en voelen dat jij niet mislukt bent.
Ja.
Dat jij, dat het eigenlijk heel normaal is. En ook vrouwen en partners het vertrouwen geven van vaar op. Durf te kijken naar wat heeft mijn baby nodig.
Ja.
Dunne lijn ook tussen, oké, wat heb ik nodig en tot hoe ver kan ik gaan?
Zeker, want dat is ook wel belangrijk. Jouw eigen grenzen mogen er ook zeker zijn.
Laten we gewoon in het gesprek duiken.
Oké.
Laten we beginnen met het kader schetsen van wat is nou normale baby? En laten we dan ook meteen peuterslaap erbij pakken.
Ja.
Wat is dat?
Ja, wat is dat? Ah, wel. Er is onderzoek naar gedaan. Er is een heel groot onderzoek gebeurd waarbij er van eigenlijk heel veel landen babyslaap en peuterslaap en kleuterslaap geanalyseerd werd. En daaruit blijkt eigenlijk dat er heel moeilijk een gemiddelde te vinden is. Dus eigenlijk tot de leeftijd van 4 à 5 jaar kunnen we niet echt zeggen van dit is nu gemiddeld. Maar wat is dan wel normaal? Heel veel is er normaal.
Hmm.
Een baby die elke 2-3 uur wakker wordt, een paar slokjes drinkt en weer verder slaapt, super normaal. Een baby die door fases gaat van nog frequenter ontwaken, van een paar nachten is echt 10 keer, 12 keer wakker worden, is ook normaal. Er is zoveel gaande in ontwikkeling. En dat kan zo'n grote impact hebben op slaap. Dus ook dat is normaal. Ja. Een peuter die nog wakker wordt en die nog nabijheid nodig heeft om in slaap te vallen. En die ook 's nachts nog tot rust gebracht moet worden. Ook normaal.
Ons nodig heeft.
Ja, absoluut. Dus ja, er is gewoon echt wel heel, heel veel normaal. En ik denk, het idee is zo van, vanaf 6 maanden moet een babytje...
Slaap je baby al door?
Ja, dan is het toch wel echt, dan wordt het tijd, dan moet je baby doorslapen. Maar eigenlijk, op 6 maanden is er helemaal niet zo'n magisch iets dat er gebeurt in de ontwikkeling, wat zou maken dat een baby dan plots zou kunnen doorslapen. Mm-hmm. Eigenlijk weten we dat de hersenen en het zenuwstelsel van een babytje en van een kindje ontwikkelen zich heel geleidelijk aan. En het is pas rond 3 jaar eigenlijk dat er bepaalde mechanismen in het brein beginnen ontwikkelen, waardoor een kindje zichzelf kan gaan kalmeren en tot rust brengen. Mm. En daarvoor is hij nog heel afhankelijk van ouders en andere verzorgers.
Vanaf 3 begint dat zich pas
begint
te ontwikkelen.
Ja. En het eindigt pas als we 25 zijn.
Oh, wauw.
Dus dat duurt gewoon echt wel heel lang eer dat die dingen ontwikkeld zijn. Dus zelfs wij als volwassenen hebben vaak nog iemand anders nodig. Als we ons heel slecht voelen en je bent helemaal alleen, is veel moeilijker dan dat je iemand bij je hebt en die zegt van, oh kom, ik pak je wel even vast of ik praat het even door met jou. Dan kan je veel makkelijker ook kalmeren. Ja. En dat is bij een babytje net zo. Alleen is het nog veel moeilijker voor hen om alleen ook tot rust te komen.
Ja, want dat staat wel haaks op eigenlijk het beeld wat we hebben. In ieder geval wat ik had bij mijn eerste en tweede. Van een baby moet zo snel mogelijk zelfstandig kunnen slapen. Vanaf 6 maanden in eigen kamer zelfs. Ja, het liefst, ik doe iets verkeerd als het mij nodig heeft met in slaap vallen.
Dat is niet.
Maar hoe komt dat? Hoe komt dat, dat we daar zo ver in zijn doorgaan? Of dat dat dan een soort van de norm is nu?
Ja, het probleem is vaak dat achterhaalde adviezen heel lang blijven doorzinderen. Dus die visies die in de jaren 70, 80 echt op aan het komen waren van, en daarvoor eigenlijk ook al, van de focus op gedrag en gedragsverandering. En we kunnen gaan werken met straffen en belonen om eigenlijk het kind te gaan modelleren, zoals wij het willen. En gedrag te gaan bekomen dat voor ons ideaal is, maar niet per se normaal is voor een jong kind. Mm-hmm. Dus die ideeën blijven wel heel lang doorzinderen. Er is ook op 6 maanden... gaat een babytje eigenlijk ongeveer rond die leeftijd oorzaak en gevolg gaan herkennen. Dus dat wil zeggen, als die gaat beginnen wenen, dan weet hij van, oh ja, mijn mama gaat komen, joepie. Ja. En dan denken we van, oei, nu moeten we gaan oppassen. Mm-hmm. Want vanaf nu kan mijn baby zeggen of kan mijn baby denken van, oh ja, ik ga hier lekker huilen, want dan komt mijn mama. En daar mogen we vooral niet aan toegeven. Maar dat eigenlijk klopt dat niet, want als we dat gaan kaderen in de ontwikkeling van een babytje, dan weten we dat net is wat we willen. We willen net dat een baby leert vertrouwen op anderen. We willen net dat de baby leert van mijn mama, mijn papa, de verzorgers rondom mij, die zijn er voor mij. De wereld is veilig. Als ik een nood heb en ik ga die uiten, dan komt er iemand naar mij. Dat is een superbelangrijke basis om mee te geven.
Ja, ik las ergens ook, een baby, als je wil dat je kind onafhankelijk wordt, moet je het eerst afhankelijk maken. Of in ieder geval, eerst moet het afhankelijk zijn voordat het de volgende fase in kan van onafhankelijkheid.
Ja, dat klopt. Dat klopt
en dan
dat
is
klopt.
Dan die vraag van, maar vanaf wanneer is dat? Wij denken, vanaf 6 maanden moet dat wel kunnen. En dat...
Nee, ik denk ook altijd van, stel je nu voor dat je een babytje van 6 maanden op een winkelstraat, op straat legt. Wat gaat die baby van 6 maanden doen als we die daar laten liggen? En vergelijk dat met een kindje van 8 jaar. Een kindje van 8 jaar kan gaan vragen van, ik ben mijn mama kwijt, kan je me helpen? Oh, ik heb honger, kan jij me misschien eten geven? Maar een babytje kan huilen en that's it. Mm. Waarom zouden we dan verwachten van zo'n jong babytje dat die 12 uur lang alleen in een bedje slaapt of alleen neergelegd wordt en dan ook slaap kan vinden?
Je stipt het net al eventjes aan, een paar redenen waarom baby's en peuters 's nachts wakker worden. Ik denk dat voor mij hielp dat ook veel meer in het, in als ik dan Jake weer hoorde huilen, dat ik niet dacht, hoe kan dit nou? Maar dacht ik, logisch, hij heeft me nodig om wat voor reden ook. Kun je ons daar een beetje meenemen van wat zijn nou redenen, logische redenen waarom baby's en peuters wakker worden?
Ja, zijn er heel wat. Eerst en vooral honger. Ja. Een heel logische, maar... Ja, we denken vaak dat babytjes op 6 maanden of op 9 maanden 12 uur lang zonder voeding kunnen. Maar ze ontwikkelen zo hard, ook fysiek. Die groei is zo enorm. Dus honger blijft ook echt minstens tot 18 maanden, maar kan ook echt nog wel daarna een rol spelen. Dus het is echt wel normaal dat je kindje 's nachts nog om voeding vraagt. Dus dat is al één. Een belangrijke. En twee is ook een heel belangrijke, is het co-reguleren. Dus het wakker worden, het merken van ik ben alleen of niet dicht genoeg bij mijn verzorger, is voor mij niet veilig, biologisch gezien. Dat voelt niet veilig voor een babytje al helemaal niet. Die hangt letterlijk af van een volwassene om te gaan overleven. Dus als die wakker wordt en die voelt van ik ben alleen, ja, dan wil die soms gewoon even checken van oei, ben ik nog wel dicht bij mijn verzorger? Ja. Ben ik veilig? Ja. Kan ik overleven?
Baby's in het begin maken ook geen onderscheid tussen zichzelf en hun verzorger. Klopt. Dat is één, de mama-baby. Ja. Je hebt volgens mij woorden ook in bepaalde culturen wat de mama-baby beschrijft.
Ja, inderdaad. We spreken, ja, als we over de mentale gezondheid van baby's spreken, ook altijd over ouder-kind-diade. Het gaat altijd over ja, een baby is nooit alleen. Een baby hoort bij iemand. Ja. Dus ja, dat klopt. Ze willen soms gewoon even checken dus. Is het veilig? En wat ze ook nodig hebben is, hun zenuwstelsel is nog heel gevoelig. Soms zijn er doorheen de dag heel veel prikkels binnengekomen. Zijn ze dat aan het verwerken 's nachts? En hebben ze iemand nodig die hun zenuwstelsel terug tot rust kan brengen? Dus als ze zelf beginnen huilen, kunnen ze nog niet van de staat van huilen terug naar rust keren. Dan hebben ze iemand anders nodig om daarbij te helpen. En als jij dan rustig bent en jouw aanraking, jouw geur, het melk drinken, dat helpt allemaal om te reguleren en om terug tot rust te komen en terug te zakken eigenlijk in de stress die ze voelen. En dan kunnen ze terug slaap vinden. En dat is eigenlijk ook heel normaal dat de peuters dat ook nog nodig hebben.
Ja. En er zijn ook wel volgens mij fysieke dingen die er dus aan de hand kunnen zijn die je als baby en peuter nog niet zelf kan oplossen. Dus bijvoorbeeld warmte, te warm, te koud,
absoluut,
te winderig.
Ja, inderdaad. Dus ongemakjes spelen ook heel vaak mee en dat kan inderdaad gaan van te natte koud, luier. Te warm, natte luier. En het ene kind is daar al gevoeliger voor dan het andere. En dan zijn er natuurlijk ook een aantal dingen die er zijn ook wel echt een aantal medische oorzaken. Soms worden babytjes heel vaak wakker omdat ze bijvoorbeeld slapen met hun mondje open, waardoor de ademhaling niet optimaal is, waardoor ze een soort van slaapapneu gaan ontwikkelen. Mogelijk ook het ijzertekort. Ook iets wat helemaal nog niet zo bekend is bij ons, denk ik. Maar het komt vaak voor dat moeders een ijzertekort hebben tijdens de zwangerschap. Dat weet je misschien ook wel.
Ja, dat wordt wel vaak gemeten door de verloskundige.
Inderdaad. En dat zou eigenlijk een invloed kunnen hebben ook op babyslaap. Dus als jij als moeder een ijzertekort hebt, dan krijgt je kindje vaak ook niet voldoende ijzer mee via de navelstreng om ze eigenlijk door de eerste 6 maanden te loodsen, zeg maar. En dan gaat eigenlijk dat ijzertekort heel snel opbouwen als je kindje boven de 6 maanden is en vaste voeding gaat eten en minder melk krijgt enzovoort enzovoort. Dus het kan zijn dat je kindje heel onrustig is bij het inslapen, heel veel met zijn beentjes spartelt, gewoon heel moeilijk tot slaap komt. En dan kan bijvoorbeeld ijzer daar dus ook een rol in spelen. Uit onderzoek blijkt al vanuit een ijzerniveau onder de 50, dat er een invloed zou kunnen zijn op slaap. En dat is ook iets wat altijd over het hoofd wordt gezien. En zo jammer is als we dan echt gaan slaaptrainen, dan vergeet je dat soort dingen of dan wordt daar niet naar gekeken.
Dus dat kan je meten, ook makkelijk met een bloedprikje, een vingerprikje.
Ja, inderdaad. Als er echt dat vermoeden zou zijn, het is ook niet dat iedereen een ijzertekort heeft of zo, maar als de moeder een ijzertekort heeft gehad in de zwangerschap, dan is het wel de moeite.
Aannemelijk, zeg maar.
Ja, dan is het wel de moeite om dat na te kijken. Dus dat is nog een reden. En dan ook dingen zoals reflux of krampjes of en ook geboortetrauma en al die dingen. Er zijn zoveel dingen die een invloed kunnen hebben en die redenen kunnen zijn waarom de jonge kindjes wakker worden.
Ik vond ook wat ik een mooi inzicht vond over. Ja, dat kindjes dus zeker als je nog borstvoeding geeft, vaker kunnen komen. Hoewel wel blijkt uit onderzoek dat vrouwen die borstvoeding geven kwalitatief meer slaap krijgen dan ouders die dus flesvoeding geven.
Ja.
Ook door de hormonen. In ieder geval, ik viel echt als een blok meteen in slaap. Weer super diep, net zo diep als mijn baby.
Ja.
Maar dat vond ik ook zo mooi. Van, in mijn moedermelk zit natuurlijk 's nachts veel meer melatonine. Ja. Wat ook mijn baby weer helpt met makkelijker in slaap komen.
Ja. En... Klopt. En ook het zuigen op zich is ook iets wat onderschat wordt. Want we denken van baby's oren alleen maar te zuigen voor de voeding. Maar het is zoveel meer dan dat. Het reguleert echt mee het zenuwstelsel. Dat zuigen, dat brengt heel je zenuwstelsel tot rust. Dat activeert ons parasympathische, het relaxerende zenuwstelsel. Dus het is letterlijk de makkelijkste tool om je kindje tot rust te brengen. En het zou zo jammer zijn als we dat dan niet gaan inzetten. De natuur heeft geen foutje gemaakt.
Laten we die dan ook meteen even tackelen. Want ja, je hoort, in ieder geval ik hoorde dat heel vaak, van je kan je kind in slaap voeden. Mm-hmm. En laten sabbelen en zuigen al terwijl de voeding klaar is. Dat was een no-go bij mij. De eerste en de tweede zeker. En bij de derde helemaal ervoor gegaan.
Ja.
Maar ja, kan je je kind verslaafd maken? In slaap voeden, is dat een...
Ja, je kan wel, om het zo te zeggen, je kan patronen gaan creëren. Hè? Dat kan zeker. Als je zegt van mijn kindje, iedere keer dat hij wakker wordt, ga ik bij de minste piep de borst geven. Daar is totaal niks mis mee. Maar het kan wel zijn dat je kindje... En zeker als je een kindje hebt dat heel graag aan de borst hangt, dat hij daar een soort van, ja, heel vaak naar gaat vragen. Dus mm-hmm. dat kan wel.
Dat had ik trouwens met Jake.
Ja.
Ja. En dat hij heel in op een gegeven moment 10 keer in de nacht, ja, of 15 keer, ja, ging vragen. Ja. Maar dat geen speen.
Ja, mijn ook niet. Oliver ook niet. Maar het hangt heel vaak vast met periodes van ontwikkelingsprogressies. Dus dingen die gebeuren in hun hoofdje, waardoor dat ze eigenlijk continu een druk hoofdje hebben en heel moeilijk tot rust kunnen komen. En dan is dat momentje aan die borst dan zo regulerend en zo kalmerend. Dus ik denk dat we ook moeten beseffen dat er, zelfs als er zo'n periodes zijn, dat die ook bijna altijd vanzelf wel weer voorbij gaan. Mm. En als dat niet zo is, dat je dan ook wel grenzen kan stellen. Dat je daar ook... Ja, dus het is niet zo zwart-wit om te zeggen van... Of je gaat in slaap voeden en je krijgt een borstverslaafd kind en die gaat 10 keer per nacht wakker worden. Mm. Of je moet de grens stellen en je gaat nooit meer in slaap voeden en je kindje gaat doorslapen. Dus er zitten heel veel grijze zones tussenin die veel meer de realiteit weerspiegelen.
Ja.
Als ik kijk naar mijn eigen zoontje, heb ik altijd in slaap gevoed.
Ja.
Ook wel over getwijfeld eventjes. Mm. Is het nu wel goed? Want hij wordt nog veel wakker. Maar hij heeft zoveel vooruitgang gemaakt. Hij is gegaan van blokjes naar 6 uur naar nu. Ja, sinds een week slaapt hij ineens 8, 9 uur. Hij wordt nog 1 keer wakker. Ja, dus... Ja. Hij valt nog steeds in slaap aan de borst. Dus.
Ik denk ook dan het belangrijkste is om te weten van... Oké, het is hartstikke normaal. Ook als je historisch gezien kijkt hoe we het duizenden jaren deden. Ja, we voeden onze baby in slaap. Omdat dat nu eenmaal een effectieve manier is om je baby in slaap te krijgen. Maar tegelijk natuurlijk altijd kijkend daarin met die kennis op zak van waar ligt mijn grens? En tot hoe ver kan ik gaan? En
absoluut.
Op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon zelf ook een beetje van die Grinch neigingen kreeg. Ja. Ik wil, weet je, de hele nacht aan mijn borst sabbelen. Laat me met rust.
Ja.
En dat voor mij was dat toen ook een teken op een gegeven moment van kan ik hier wat een... Ik heb er uiteindelijk toch te veel... Ja, wat is te veel, maar wel aan toegegeven. Maar ja, dat is natuurlijk continu ook een leerproces voor jezelf.
Ja, inderdaad. En als je inderdaad een kindje hebt van dat 10, 15 keer ontwaakt. Als het heel lang aanhoudt, zou ik zeggen van... Kijk eens eventjes naar die red flags die we net overlopen hebben. Hè, die aantal medische oorzaken.
Redenen,
maar ja, evenzeer is het gewoon een kindje dat heel veel nood heeft aan regulatie. En daar dan handig gebruik van maakt, als het ter beschikking is.
Ik had een grappige uitspraak. Als jij voor je favoriete kroeg voor de deur ligt en de deur staat open, ga jij niet naar binnen wandelen.
Inderdaad.
Toch? Dus ik bedoel, je baby gaat niet vanzelf stoppen. Als je wil dat het stopt, dan is dat wel aan ons.
Ja, inderdaad.
Maar ik denk dat we nu heel mooi wel een soort breder kader hebben geschetst van babyslaap en peuterslaap en wat nou eigenlijk biologisch en fysiologisch gezien normaal is. Laten we dan nu heel voorzichtig een teen dippen in de wereld van de slaapcoaches.
Ja.
Want dat is enorm als paddenstoelen uit de grond gepopt. Ja. Voor mij was dat ook een soort van de maakbaarheid van babyslaap bleek daaruit. Als je slaapcoaches hebt, dan kan je dat blijkbaar ook sturen. Ik weet bijvoorbeeld methodes, die Ferber-methode heet dat geloof ik. En dan ga je zo 1, 3, 5. Je gaat steeds langer je baby alleen laten om te huilen. Maar je hebt er ook eentje dat je erbij blijft zitten.
Ja.
Wat is het verschil tussen jouw visie of de visie die jij ook aanhoudt en de reguliere slaapcoaches?
Ja, dus de reguliere slaapcoaching gaat eigenlijk altijd gebruik maken van, op een of andere manier, van scheiding. Die gaat scheiding inzetten om je baby te leren, en ik maak hier aanhalingstekens, leren slapen, want je kan eigenlijk een baby niet leren slapen. Dus dat is echt wel het grote verschil. Die slaapcoaches gaan gebruik maken van scheiding. En daardoor gaat je kindje eigenlijk doorhebben van... Ik ga signaleren, maar er komt niet de respons die ik wil of die ik verwacht. Mijn mama of mijn papa die komt de kamer binnen. Die gaat mij kort even troosten. Vaak wordt ook gezegd van... je mag je kindje zoveel minuten vasthouden. Of er wordt echt een heel duidelijk plan gemaakt. En je baby gaat heel snel voelen van... oh nee, ik krijg hier niet wat ik nodig heb. En je baby gaat in een soort van paniekmodus gaan en gaat zich afsluiten. Dus in plaats van te leren slapen, gaat je kindje eigenlijk leren van, 's nachts is er eigenlijk niemand voor mij en moet ik maar een beetje mijn plan trekken en een beetje het op mezelf doen eigenlijk. En dat is iets wat we willen voorkomen, want een babytje beleeft dat allemaal wel en beseft dat allemaal wel. En wat is het verschil met onze aanpak is dat wij altijd nabijheid gaan bieden en vanuit intuïtie gaan troosten. Je kan veranderingen gaan aanbrengen, maar je doet dat wel samen met je kind. En als je zegt van bijvoorbeeld, mijn kindje die drinkt nog 15 keer, kan ik toch niet volhouden? Dan zeg ik nee, klopt. Mag je zeker iets aan veranderen, maar dan ga je je kindje gewoon op een andere manier gaan troosten en gaan zeggen van kijk schat, nee, ik kan jou nog niet de borst geven, want dat is te veel voor mij. Mm. En je gaat het opvangen, je gaat je kindje troosten en je kindje mag huilen, want het is een verandering. Yeah. Maar je bent er wel om te troosten vanuit intuïtie en niet om te zeggen van nee, je moet nu in je bed blijven liggen en ik ga jou niet troosten of ik kom maar om de 3 minuten troosten. Yeah. Of zoiets. Dus dat is wel een groot verschil.
Ja, want hoe je het ook went of keert, er vindt dan een mismatch plaats.
Ja.
Maar en want daar is ook nog niet heel veel over bekend van wat zijn nou de lange termijn gevolgen van slaaptraining of slaapcoaching.
Ja.
Maar het wil ook niet zeggen misschien, want dat vind ik ook zo belangrijk om te noemen. Ik denk dat daar zit ook zo'n wezenlijk verschil. In deze maatschappij wordt er zoveel verwacht van ouders.
Ja.
Dus dat mensen rijken of op zoek gaan naar hulp in de vorm van toch training, mm-hmm, is zo logisch eigenlijk. Ja. Omdat het is voor sommigen gewoon niet te doen.
Nee, klopt. Het belangrijkste is dat je kindje een goede relatie opbouwt met jou als ouder. En slaaptraining kan daarin interfereren, maar hoeft dat ook niet noodzakelijk. Dus als we echt gaan kijken naar onderzoek, er is geen eenduidig onderzoek dat zegt van als we gaan slaaptrainen, gaat dit er gebeuren en ga je zo je kind beschadigen, omdat er zodanig veel verschillen zijn tussen kinderen. Het ene kindje is gevoeliger dan het andere. Het ene kindje heeft een rugzakje al van trauma's en dergelijke meer. Dus we kunnen niet heel duidelijk zeggen van het gaat de ontwikkeling negatief beïnvloeden. Maar we weten wel, en dat komt wel echt heel veel terug in onderzoek, dat responsief zijn, goed genoeg, het goed genoeg doen. En dat is vooral belangrijk. En er zijn voor je kindje, en ook als jij het moeilijk hebt, dat gewoon ook bespreken met je kindje en je eigen grenzen aangeven en samen die emoties doorleven, daar is waar het om draait.
Ja.
En dat is wat belangrijk is om voor de verdere ontwikkeling van je kindje en voor te zorgen dat je kindje zelfstandig gaat worden en voor te zorgen dat je kindje ook zelf later zijn emoties gaat reguleren. Want hij heeft het heel veel samen met jou gedaan.
Ja.
Heeft er niet alleen voor gestaan. Zijn brein heeft dat onthouden. Bouwt daarop verder. Dus dat is wel heel mooi.
Ja, ik denk ook dat wat helpt is als je dan een keuze maakt, wat die ook gaat zijn, van of inderdaad meer je kind volgen en daarin dus meer geduld, langer geduld misschien opbrengen. Waar trouwens ook blijkt dat uit onderzoek dat het op lange termijn het helemaal niet zo'n heel groot verschil is in aantal uren slaap, toch?
Klopt. Als je slaapt. Ja, dat klopt.
Maar goed, dus daarin begrijpen, want dat had ik fijn gevonden om bij mijn eerste en tweede te weten van oké, maar als ik hiervoor kies om wel meer te trainen vanuit scheiding en afstand, dan dat doe ik voor mezelf, omdat ik dan een betere moeder overdag kan zijn, maar niet omdat het moet, omdat het ten goede komt van mijn baby.
Nee.
Ik denk dat dat cruciale verschil maakt dat je ook later nooit spijt hoeft te hebben van de keuze die je hebt gemaakt.
Inderdaad. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat ouders beter geïnformeerd worden. Want nu lijkt het vaak alsof er maar één optie is, namelijk dat slaaptrainen. Maar je kan ook echt wel op een veel zachtere manier veranderingen gaan aanbrengen. En die optie denk ik dat veel ouders niet kennen. Het hoeft niet zo zwart-wit te zijn van oh nee, ik moet hier gewoon afzien en me helemaal opofferen. Of ik moet gaan slaaptrainen en gewoon mijn kind heel de nacht negeren. Dus ik zeg het nu heel.
Ja, nee, maar dat vind ik super interessant. Laten we daar nog even als laatste vraag ook wat dieper op ingaan. Want ik ben soms zo gefrustreerd geweest, inderdaad. En in mijn hoofd gehaald van ik ben pas een goede moeder als ik alles van mezelf heb gegeven. En dat ik op een gegeven moment het gewoon lichamelijk voelde. Gewoon zoveel frustratie, zoveel geduld en moeheid inderdaad moeten opbrengen. En dat is denk ik ook een misvatting van als je dan niet slaaptraint, dat je dan complete zelfopoffering daar tegenover moet staan. Maar als we nou kijken inderdaad naar wat zou je dan wel kunnen doen? Wat zijn concrete praktische tips?
Ja. Laten we het even opsplitsen in baby's en peuters. Want ik denk dat wel zinvol is voor baby's vooral. En zeker in die eerste maanden, in plaats van te gaan werken aan zelfstandig slapen, is het veel zinvoller om te zorgen dat er een soort van goede village rondom je staat. Dat je goed nadenkt van wie wil ik nu echt dat mij komt helpen. En daar ook goed over nadenkt. En dat hoeft niet familie te zijn. Dat kunnen ook echt betaalde mensen zijn. Kan ook opvang zijn. Dat je daar heel selectief in bent. En dat je goed gaat kijken van wat is een goede match daarin. En dat je dan eigenlijk verschillende manieren gaat opbouwen bij je kindje om in slaap te vallen. Dus stel je kindje valt heel graag aan de borst in slaap, is vaak zo de eerste maanden. Dat je daar ook nog andere associaties bij gaat opbouwen. Dus tijdens het in slaap vallen aan de borst ga je bijvoorbeeld ook zachtjes klopjes geven op het rugje. En ga je een liedje neurien bijvoorbeeld. Mm. Zodat als je kindje dan naar iemand anders moet om te gaan slapen... Ja, dat zij dat kunnen overnemen. Ze hebben dan wel niet de borst, maar ze hebben wel de andere associaties. Dus die overgang is dan voor je kindje veel zachter. En zo kan je ook af en toe de zorg uit handen geven. En ook weten, want ik denk dat moeders ook heel vaak zoiets hebben van... de partner probeert dan een keer of de oma probeert dan een keer. En het kindje moet heel hard huilen van... Oh nee, die kan daar niet in slaap vallen. Maar zolang er iemand is om mee te co-reguleren en mee die emoties te ondersteunen... En je niet gaat werken met die scheiding, is het echt wel oké. En mag je ook zeggen van, ik moet echt even op adem komen. Ja. Ik geef even mijn kindje aan iemand die ik heel erg vertrouw. Want dat is ook wel belangrijk, dat gaat je kindje voelen. Je geeft je kindje aan iemand die je vertrouwt, die goed voor je kindje kan zorgen. En jij kan even op adem komen. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk, die eerste maanden. En ook een beetje het idee loslaten dat je kindje nu koste wat kost in een bedje moet slapen.
Mm. Ja, oh... Inderdaad, samen slapen.
Ja.
Dat is zo'n taboe.
Ja.
Alsof je zeg maar met iets levensgevaarlijks bezig bent. Dat is misschien als je het onvoorbereid en niet...
Ja, dat is inderdaad zo. Als we gaan kiezen, we noemen dat dan chaotisch, samen slapen. Ja. Gewoon, je neemt je baby bij jou zonder daarover na te denken. Dan is het inderdaad... Kan het gevaarlijk zijn. Maar er zijn echt wel richtlijnen. La Leche League heeft bijvoorbeeld daar duidelijke richtlijnen rond. En ook James McKenna met zijn boek Veilig slapen met je baby. Zijn heel duidelijke richtlijnen van hoe je dat kan doen. Er is bijvoorbeeld de materinele houding. Is gewoon een kuipje maken. Mm. Dat je baby in je arm ligt. Je kan dat opzoeken. Ja. Borstvoeding. Borstvoeding is zeker voor de eerste maand. Als je met een pasgeboren baby gaat samenslapen, wel heel belangrijk. Mm. Omdat je dan veel lichter slaapt. En veel gemakkelijker ontwaakt als je baby ergens naartoe rolt of zo.
Ja.
Zorg dat er geen losse lakens of knuffeltjes of kussens liggen waar je baby ligt. Geen alcohol, geen drugs. Eigenlijk allemaal heel logische dingen hoor. Ja. Dus dat zijn dingen waar je op kan letten. Maar samen slapen is inderdaad perfect een optie.
Ja. Je hebt ook die co-sleeper bijvoorbeeld. Die had ik ook, maar Jake lag wel vaker... Bij mij, dat vertrouwen had ik nu na die derde. Ja. En dat maakt het zoveel makkelijker. Ik was ook helemaal niet zo... Ook al was het in mentaal wel van... Ik word 6 keer, 7 keer, 8 keer per nacht wakker. Maar ik voelde me best oké, eigenlijk. Als ik eerlijk ben. En tuurlijk wil je liever dat het doorslaat. Dat hij doorslaat.
Ja.
Maar mijn andere tip die ik ook wilde geven... Volgens mij ben jij daar ook fan van... Is een Montessori vloerbed.
Ja, hebben wij thuis ook.
Ja, dus dat is gewoon een bed... Waarom moet je die spijlen? Dat is zo normaal dat je kind in een crib ligt.
Ja.
Maar die, dus zo'n vloerbed... Ik vond het zo fijn, want dan... Zo kon ik hem ook makkelijker in zijn eigen kamertje leggen. Maar dan ging ik nog steeds, tot op de dag van vandaag, zit of lig ik ernaast.
Ja.
Als hij dan wakker wordt. En, en soms komt hij, en dat vind ik het allerschattigste, we hebben het hekje dicht van de trap, maar komt hij gewoon om 5 uur 's ochtends naar mij toe gewandeld. En volgens mij dat gevoel bij hem...
Van ik kan, als ik nodig heb.
Precies, maakt van ik wil ook blijven liggen in mijn bed.
Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is ook echt wel iets heel handig om te gebruiken. En ook, je hoeft daarvoor niet per se... iets aan te kopen. Je kan ook gewoon, als het even niet lukt in een bedje, haal die matras uit dat bedje.
Ja.
Leg hem op de grond en help je kindje daarin slapen.
Of de matras op de grond.
Ja, de matras op de grond. En help je kindje daar in slaap. Zo hebben we het op de duur ook gedaan bij Oliver, want die transfer werd zo moeilijk. Mm. Hij is ook echt heel zwaar. Om hem telkens in slaap in het bedje te heffen.
Ja.
Dus het is echt, dat is een heel, heel handig alternatief. En als je kindje dan ouder wordt en een peuter wordt, dan is het echt super belangrijk om vooral ook te gaan verbinden voor bedtijd en emotionele ruimte te maken en te beseffen dat je kindje voor een scheiding van 12 uur van jou staat. Mm. En ik denk dat we dat heel vaak onderschatten. Je kindje vecht niet zo tegen slaap, je kindje vecht tegen scheiding. Mm. Slapen, zelfs al slaap je samen, je kindje is nog altijd in bewustzijn weg van jou. Dus dat is echt een heel moeilijke stap voor kindjes of voor jonge kindjes om te zetten. En ook voor baby'tjes om zich daaraan over te geven. Want ze zijn echt eventjes weg. En,
ja.
um, Dus ja, je kan dan gaan inzetten op bridging. Ik weet niet of je dat al eens gehoord hebt. Bij peuters kan je dan gaan focussen in plaats van het is slaaptijd, kom nu slapen. Mama moet dit gaan doen of dat gaan doen. Ga je focussen op wanneer is het volgende moment dat we elkaar terugzien. Oh. Wat gaan we doen in de ochtend? Je overbrugt de scheiding. Ik kijk er zo naar uit om met jou samen te ontbijten. We gaan pannenkoeken bakken of zoiets. Ik kan ook zeggen van, ik ga vannacht over jou dromen. Wat gaan we doen in onze dromen samen? Mm. We ontmoeten elkaar daar weer. Dat is ook zo, zoiets heel mooi om te doen. Of bijvoorbeeld van, ik ga vannacht, ga ik 10 keer komen kijken hoe jij aan het slapen bent. En dan maak je een briefje waar je een kusje op zet. En je zegt 10 briefjes met kusjes. Ja. Je zegt tegen je kindje, ik leg iedere keer een briefje neer met een kusje op. Als ik kom kijken.
Leg je die dan wel allemaal tegelijk neer voordat jij gaat slapen?
Tuurlijk. Tuurlijk. Dus het is,
super mooi.
Ja, dus zoiets. En dat je kindje dan 's morgens die briefjes kan lezen en kan denken van, mama heeft heel veel komen kijken.
Ja.
Dus dat zijn zo'n mooie dingen om kindjes inderdaad een gerust gevoel te geven van, het is oké, ik kan me echt wel overgeven aan die slaap.
Oh, we zijn over de tijd heen. Oké. Kan je het geloven?
Nee.
Ja, nee, ik wil gewoon nog 1 ding nog zeggen, omdat mij dat ook wel een geruststelling gaf, dat bijvoorbeeld met dat samenslapen en daarin ook voor de luisteraar, doe alsjeblieft daarin je eigen onderzoek. Jij noemde ook al 2 online websites en plekken en een boek wat je kan inlezen. Maar dat 60% als niet meer van de wereld soms zelfs tot een kind 8 is samenslapen in bed. Dus dat de norm die wij hier hanteren in het Westen helemaal niet eigenlijk de meest gangbare norm wereldwijd is.
Absoluut, absoluut. Het is net zo. Zoals bij dieren. Er is geen enkel dier dat zijn jong ergens anders zou leggen. Ja. 'S nachts om samen te slapen of om apart te slapen. Dus nee, het is absoluut eigenlijk echt wel de norm dat je kindje zeker de eerste maanden aan je plakt. En dan zeker in heel veel culturen ook gewoon bij je slaapt tot lagere school. Ja, zeker.
Jeetje nou, we kunnen hier uren over doorpraten.
Ja.
Maar ik denk dat we de belangrijkste thema's hebben gecoverd. Ik wil je heel erg bedanken.
Ja,
voor de
ook.
Luisteraar ook. The Gentle Kid met dubbel D op het einde.
Ja, klopt.
Ga het volgen. Elke keer zie ik weer hele praktische, fijne inzichten en tips over attachment-based baby- en peuterslaap.
Klopt. Dankjewel.
Ik wens je een hele goede reis terug naar huis.
Dank je.
Wat kun je verwachten volgende week? Ik ga het in aflevering 5 hebben over feministische moeders. Gelijkwaardig ouderschap als norm. En ik spreek daarover met journalist en schrijver Daan Borrel. Super interessant, omdat er toch een soort van heersende opvatting nog steeds is vanuit de industrialisatie, dat vrouwen het merendeel van de zorg en huishoudelijke taken op zich nemen. We gaan het vooral ook heel erg hebben over wat het dan belemmert. En heel veel praktische tips. Oké, ik zie jullie volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Bye bye.